Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen. Beleggerspanel.
Ruim 200 miljard dollar aan waardestijging en het aandeel met 25% gestegen. Chipmaker Nvidia kende een geweldige beursdag vorige week donderdag en trekt die lijn behoorlijk door. En het principeakkoord over het Amerikaanse schuldenplafond, is dat nou een vloek of een zegen voor president Biden? Dat en meer in het beleggerspanel met Marco Groot van Eat Deze Week en Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Met jullie laatste transactie. Ik geloof, Marco, dat jij het over Unilever wilde hebben.
Ja, ik heb een foutje gemaakt, Thomas. Ik heb mijn eigen regels overtreden in mijn beleggingstrainingen, waar ik eind van de maand weer eentje van geef. Dan zeg ik altijd dat je nooit mag handelen op basis van gevoel. En sinds december loer ik al op Unilever, omdat de getallen ongeveer kloppen en het aandeel stuit het de hele tijd heen en weer tussen de 45 en de 50. En als het dan een keer door de 50 heen gaat, dan kan het zomaar zijn dat het momentum echt begint te ontstaan. Een
paar wat zijn kloppende getallen wat jou betreft? Daar moet je op letten.
Aan de onderkant is het 45, dat is het kussentje wat het dividendrendement geeft. Hè? Dus dat zie je ook terug in aandelen als Shell. Maar aan de bovenkant gaan mensen pas meer dan 50 betalen op het moment dat ze die waarde herkennen. En ik denk dat ik het daar wel zie, alleen de massa is het nog niet met mij eens. Dus pas als de massa het ook ziet, dan ga ik daarin mee. Ja, dus ik was aan het wachten tot hij door die 50 heen ging. Toen kwam de trading update en die klonk eigenlijk wel lekker. En een trading update zijn geen harde getallen, maar meer trendindicatoren. Dus ik dacht, nou gaan we. Dus ik heb een beetje meegekocht. En 2-3 dagen later kwam dat persbericht uit dat ze marketing spend hadden gedaan aan de eisjes in Rusland tegen de afspraken in, of wat je tussen regels misschien wel had kunnen lezen, maar niet helemaal klopte. En toen ging het weer net zo hard weer terug tussen de 45 en de 50 handelen. Dus volgens mijn eigen regeltjes moet ik ze dan ook weer verkopen. Want als je naar boven niet gelijk hebt, dan moet je me dan naar beneden als een sodemieterij wegwezen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb op mijn gevoel gehandeld. Terwijl ik altijd zeg, je moet op de cijfers en op de feiten handelen en niet op gevoel.
Nog even de laatste Unilever feiten. Namelijk het vertrek van de CFO. Het aangekondigde vertrek van de CFO. Die houdt er in mei volgend jaar mee op.
Ja.
Alan Jope moet ook het veld ruimen. Op eigen verzoek overigens, zegt hij zelf. Daar komt de Nederlandse Schumacher voor terug.
Ja.
Een vertrekkende CFO, een CEO die er ook mee ophoudt. Is dat te veel van het goede of maakt het niet zoveel uit?
Ja, het is heel spannend natuurlijk als je het hele bestuur in één keer verandert. De CFO die zat er al volgens mij meer dan 25 jaar, denk ik.
Ja, weet dat niet ook voor Job, hè? Dat was ook echt een insider.
Ja, dus je haalt echt de veteranen weg. Maar tegelijkertijd, het bedrijf is heel erg gefocust op duurzaamheid. Maar ondertussen zijn ze ook heel erg gefocust op marge. Dus als je zo gefocust bent op duurzaamheid, dan moet je soms wat marge opgeven om het juiste te kunnen doen. Dus ik denk dat het daar schurkt. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen.
Simon, van een afstandje, is het veel gevraagd om zoveel belangrijke bestuurders in één keer te vervangen? Of kan dat ook wel min of meer geruisloos?
Nou ja, in de meeste gevallen zit er natuurlijk wel een soort laag onder met veel ervaring die dan door kan schuiven of taken over kan nemen. Dus het hoeft niet een heel groot risico te zijn voor Unilever.
Jouw laatste transactie?
Ja, nou ja, mijn laatste transactie, we hebben wat aandelen Airtel Afrika gekocht. En dat is een telecomprovider in 14 Afrikaanse landen. En ja, die hadden de jaarcijfers gebroken. Boekjaars jaarcijfers komen half mei. En die waren helemaal niet zo slecht hoor. Het bedrijf heeft 9 miljoen abonnees toegevoegd naar 140 miljoen. En 12% omzetgroei, 11% winstgroei en 9% dividendstijging. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar het was net iets minder dan de markt misschien verwacht had. Daardoor daalde de koers 1% of 10%. En wat waren nou de redenen van die tegenvaller? Nou ja, allereerst, de inflatie is hoog, waardoor bestedingsruimte in Afrika voor zoiets als telefonie toch wat minder is. De energiekosten zijn gestegen, waardoor de mobiele telefonienetwerken in de lucht houden kost nou eenmaal energie. Dus dat viel tegen. En als derde was het ook zo dat de rapportagevaluta, de dollar, die was sterker geworden. Dus de drie redenen waar het tegen viel. En dat zijn eigenlijk alle drie redenen waarvan ik denk in het nieuwe, huidige boekjaar wat net begonnen is, zou dat wel eens precies andersom kunnen zijn.
Kreeg je nou een opgestoken duimpje van Marco of niet?
Ja, ik vind een heel leuk bedrijf. Omdat het echt gefocust is op Afrika en groei. En waar wij in de westerse wereld eigenlijk banken en telefoonbedrijven als twee separate entiteiten zien, is dat in Afrika echt één bedrijf. Ja. Dus de groei zit daar ook echt in.
Dat heeft Simon hier even goed gezien.
En dit koop je ook op 3 keer de cashflow. Wat ongekend laag is, ook voor een telecombedrijf. Ja.
En je koopt het niet voor de komende 2 jaar, je koopt voor de komende 10 jaar.
We gaan naar Nvidia. Dat heeft een paar geweldige dagen achter de rug op de Amerikaanse beurs. Is volgens mij vandaag ook weer goed bezig. Het aandeel steeg met 25% op de beursopening afgelopen donderdag. Waar is dat aan te danken? En eventjes allereerst, heeft een van jullie beide Nvidia in de portefeuille?
Nee.
Ook niet.
Nee. Balen of niet per se?
Nou ja, wij doen Europese aandelen, dus het valt gewoon buiten ons
geen overweging.
Blikveld.
En jij bent een small cap belegger, toch?
Nou, gewoon, we kunnen ook in large caps. Okay, ook Novo Nordisk, wat de grootste Europese bedrijf is.
Ik heb het aandeel niet, omdat ik ASML heb. Ik heb een vrij rigide mening over een aandeel met een dergelijke waardering en een dergelijk grillig groeipatroon. Nvidia doet iets wat te kopiëren is, of wat iemand op den duur in kan halen. Degene die het gereedschap verzorgt waar Nvidia al zijn kunsten op moet uithalen, dat is ASML. En ASML doet iets wat niet na te maken is en niet in te halen is. Dus ik beleg op de lange termijn liever in ASML dan in Nvidia.
Nvidia, bekend van de videokaarten, vooral naam opgebouwd in de gamewereld, maar nu ook onontbeerlijk. Blijkt in ieder geval uit de verwachte omzet voor alles wat met AI te maken heeft.
Ja, het zijn chips die een enorme rekencapaciteit hebben. En dat is leuk voor de videogamespelers. En dat is ook leuk voor datacenters waar dat AI zeg maar uiteindelijk moet gebeuren. Dus er is dat was datacenters was bij de vorige kwartaalcijfers volgens de CEO nog een heel bescheiden deel van de omzet. Dus ja, sommige mensen zagen het al wel, maar heel veel nog niet. En nu ineens is het de reden om de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal waar we nu in zitten met 50% te verhogen.
Wat is daar gebeurd? Want daar had het wel mee te maken, hè, die koersstijging, dat zij zeiden, nou, wij schatten dat in op 11 miljard. Analisten hielden het op ruim 7 miljard. Ja. Hebben die analisten zitten slapen? Of
nou ja, die analisten hebben gewoon het eerste kwartaal genomen en daar een beetje bij opgeteld.
Oh, zo werkt dat.
En niemand verwacht dat het 50% stijgt kwartaal op kwartaal. Maar goed, iets wat 50% kwartaal op kwartaal stijgt, kan ook in het kwartaal daarna weer heel hard dalen. Hè? En dat wordt nu niet ingeprijsd. Nu wordt ingeprijsd dat die stijging heel lang door blijft gaan. En dat kan best een tijdje duren.
Waarom zou dat niet zo zijn? Als jij de pret al wil bederven?
Nee, dat wil ik helemaal niet, hoor. Ik wil de pret absoluut niet bederven. Maar bij de vorige boom zag je dat ook. Hè. De vorige boom van Nvidia was toen crypto. 1,5 jaar geleden, bij de top van crypto. De crypto mining computers
gebruiken. Ja, je hebt het nodig ook om Ethereum te minen, volgens mij. Hè?
Die gebruiken ook veel Nvidia-chips, die crypto miners, omdat ze zo lekker snel rekenen. En toen stond de koers van Nvidia nauwelijks onder de huidige koers. Ook zeg maar op dezelfde.
Maar is AI niet wat stabieler dan de crypto hype?
Ja, misschien wel.
Misschien. Ja. Met een nadruk op misschien?
Dat kan je over een paar jaar zeggen.
Ik weet nog dat, Simon.
Die chips worden besteld en dan ziet Nvidia dat in het orderboek. Maar die kunnen ook niet verder dan een paar kwartalen vooruitkijken.
Ben jij net zo, laat ik zeggen, sceptisch of voorzichtig?
Nee, ik denk de AI heel hard gaat groeien. En Nvidia zit op het ogenblik in de sweet spot, maar er zijn meer bedrijven die in die sweet spot zitten. Ik denk dat de koersbeweging, wat toch de belangrijkste focus is op dit moment, en die omzetverrassing, zijn ook een functie van AMD, die ongeveer hetzelfde doen, maar daaromheen nog heel veel andere chips produceren. En AMD had 31 januari kwamen zij met cijfers en die vielen wat tegen. Dus dat had de verwachtingen al wat verlaagd. Tegelijkertijd, zijstapje, ik vind dat als Nvidia weet door het kwartaal heen dat ze 11 miljard gaan rapporteren. En een paar weken geleden wisten ze al dat het meer dan 10 werd. En ze weten dat analisten 7 verwachten. Dan, als het naar beneden gaat, dan geef je een profit warning. Naar boven toe kan je ook een profit warning geven. Dus ze hadden dat.
En waarom zou je dat doen?
Omdat je niet wil dat de markt reageert zoals het nu reageert. Uiteindelijk heb je aandeelhouders om jou van kapitaal te verschaffen. En wat je hier ziet gebeuren, is dat alles wat aandeelhouders eigenlijk niet willen zien, wel gebeurt. Ja. Dit soort bewegingen naar beneden worden niet gewaardeerd. Maar daarboven kloppen ze ook niet
waarom
helemaal.
Waarom hebben ze het niet gedaan dan?
Ik heb geen idee. Ik vind
maar is het onfatsoenlijk of is het nalatig?
Ik vind het slordig. Ik vind echt als je zo'n enorme omzetverrassing hebt. Het was 11 miljard, er werd 7 miljard verwacht. Als je zo'n enorme omzetverrassing gaat geven, dan zou je die van tevoren wel een beetje in moeten masseren.
Nvidia in de sweet spot. In de kantlijn gaat het dan ook over Intel. de vorige alleenheerser. Er wordt dan gezegd dat alleen al de stijging van Nvidia nu de totale waarde van Intel overtreft. Valt er nog iets te redden voor de voormalige paradepaardjes?
Volgens mij las ik vanmorgen ergens dat Nvidia openstaat voor een samenwerking met Intel om AI-chips voor datacenters te gaan leveren. Dus natuurlijk valt er nog wat te redden, ja. Ja.
We gaan naar iets wat op de valreep ook gered is.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Namelijk de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Alsof het niks is. Marco Groot, Timo van Veen, de leden van het beleggerspanel. Lang verwacht, nu toch gekomen, een principeakkoord over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Zowel links als rechts kan de deal tussen Biden en McCarthy op felle kritiek rekenen. Maar laten we even kijken naar wat er objectief is vast te stellen. Simon, hoe reageren de financiële markten?
Nou, de financiële markten die gaan straks hoger openen in Amerika. Absoluut. Ze zijn blij met het bekend worden van deze deal.
Yellen zal ook blij zijn met het bekend worden van deze deal. Hij zat eerst op 1 juni vastgezet. Nou, dan komen we in de problemen. Inmiddels heeft ze dat al opgeschoven naar 5 juni, hè? Datum ja. X. Dus die speelt het spel mooi mee?
Ja, ze speelt het spel keurig mee. En ze waren eigenlijk in januari al door het plafond heen. Alleen ze hadden toen gezegd, met wat passen en meten kunnen we ergens tussen 1 juni en 1 oktober de echte ellende verwachten. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En Amerika kan zich op dit ogenblik ook absoluut niet veroorloven om het niet goed te laten komen.
Dus was het nooit echt spannend?
Nee, ik denk het niet. Uiteindelijk is het maar net zo spannend als de Republikeinen de verkiezingen in willen gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat de volgende verkiezingen zijn in januari. Dus in een half jaar kan een economie heel veel schade oplopen die zomaar het begin van volgend jaar in kan lopen en dus ook de volgende president een hele moeilijke start geven. Ja.
Over de papieren voor die volgende president of de zittende president. Wat betekent dit, denk jij, Simon?
Ja, nou ja, er is natuurlijk heel stevig onderhandeld de afgelopen dagen. En Joe Biden heeft natuurlijk wel wat in moeten leveren. De belangrijkste conclusie, de belangrijkste concessie die hij heeft moeten doen is dat er in 2024 geen stijging van het Amerikaanse budget mag plaatsvinden. En in 2025 maar 1%. Maar goed, dat is aan de volgende president. Die 0% stijging van het budget in 2024 zorgt er natuurlijk voor dat, waar je traditioneel ziet dat de zittende president in het jaar van de verkiezingen de economie is flink stimuleert om daarmee, nou ja, het sentiment in zijn voordeel te bepalen als het op stemming in november aankomt. Ja, dat is nu niet mogelijk.
Maar is het stimuleren van de economie wel in zijn directe belang? Want een economie die op volle toeren draait, dan kun je er ook donder op zetten, zeggen dat de inflatie natuurlijk nooit echt binnen de perken zal blijven, of wel?
Dat is waar. Maar goed, dat is dan het probleem van de Fed. Waar het de president vooral om gaat, is dat mensen zich rijker voelen in hun portemonnee en dan uiteindelijk zullen stemmen voor de zittende president.
We zitten hier in het beleggerspanel. Wat betekent dit voor beursgenoteerde bedrijven? En om alvast even een schot voor de boeg te geven. Koen Bender zei hier eerder in dit programma dat er één specifieke uitzondering is gemaakt. Defensie. Daar mag niet op beknibbeld worden. Sterker nog, dat moet extra in de verf gezet worden. Dus defensiebedrijven, die zien dit waarschijnlijk met veel vertrouwen tegemoet.
Ja, maar uiteindelijk heeft de economie dit nodig. Hè. Dus welke bedrijven zullen profiteren is eigenlijk alle bedrijven. Er moet ruimte in het budget blijven om de economie aan de gang te houden. Als je op internet gaat kijken naar de Amerikaanse schuldenklok, dan zie je de drie grootste posten waar Amerika dit geld voor nodig heeft, zie je ook meelopen. En dat zijn schrikbarend hoge getallen. Getal 1 is ziektekosten. Getal 2 is sociale uitkeringen. En 3 is defensie. Dus terugkomend op jouw vraag, ik denk ook dat de medische sector hier goed gaat profiteren.
Maar waarvan dan? Want je zegt de economie heeft dit nodig. Er wordt een rem gezet op uitgaven uiteindelijk. Een paar uitzonderingen daar.
Sorry, gelaten. Ik bedoel op het verhogen van het schuldenplafond. Dat is echt zonder meer nodig. Want federale staten kunnen maar 80% van hun kosten dekken met de inkomsten uit belastingen. Die extra 20%, die moet echt uit de overheid komen. Het volgende stapje, en dat is dus een beter antwoord op jouw vraag, ik had de eerste niet helemaal begrepen, excuus, is dat als defensie gepimpt moet worden, dat betekent dat het ergens anders vandaan zou moeten komen. En dan heeft het een omgekeerd evenredig effect op wat ik zojuist zei. Dus korte termijn goed voor de medische industrie, lange termijn kan dat best wel eens penibel worden dan.
Zaken als kredietwaardigheid, ik haal het al even aan. Fitch gaf vorige week aan, nou, we moeten toch nog eens kijken of we kunnen vasthouden aan de huidige rating. Nog even afgezien van de vraag of ze tot een akkoord komen. Maar wordt de soep niet zo heet meer gegeten? Zal Fitch toch vasthouden aan de huidige kredietwaardigheid van de VS?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat Fitch de rating van de Verenigde Staten zal verlagen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een raar systeem dat je eens in de 2 à 3 jaar zeg maar zo'n soort crisis in scène zet. Waardoor er opnieuw onderhandeld moet worden. En waardoor iedereen in spanning is. Oh jee, zal die rente nog betaald worden? En dat komt allemaal omdat er zo'n absoluut bedrag aan maximale hoeveelheid schuld is vastgesteld ooit. En in Amerika doet veel dingen slimmer dan Europa. Maar in Europa hebben we gewoon een relatief schuldenplafond. Ten opzichte van het GDP. En dat is het probleem is bij Europa.
Mag je ook met voeten treden?
Ja, dat is 60%. En de helft van de landen houdt zich daar natuurlijk niet aan. Maar dat zorgt in ieder geval niet dat je dit soort crisissen krijgt die op korte termijn opgelost moeten worden. Zoals
naar een familie die nooit echt in de geldproblemen heeft gezeten. Namelijk de Rothschilds. Al sinds begin de 18e eeuw is die familie bezig met het bankwezen van Europa. Na jaren een beursgenoteerd bedrijf te zijn, besluit de Duitse familie nu om de investeringsbank Rothschild & Co. van de bank te halen voor een bedrag van 3,7 miljard euro. In het FD werden de Rothschilds neergezet als zonder twijfel de meest gerenommeerde naam in de Europese financiële wereld. Marco, ben je daarmee eens?
Ja, je kan echt fantastische verhalen vinden over hoe die bank door de eeuwen heen zijn positie heeft verstevigd in de financiële wereld. En er door allerlei wilde geruchten de ronde over hoe zij centrale banken van heel veel landen in de wereld achter de schermen sturen.
Nu we toch bezig zijn, deel eens even zo'n gerucht of zo'n wild verhaal.
Volgens mij, en Simon vul me aan of corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg, volgens mij is het verhaal dat behalve de centrale banken van Noord-Korea, Iran, Venezuela en Amerika, de Rothschilds, overal hun vingers in de pap hebben, laten we het zo maar zeggen. En misschien mis ik er nog 1 of 2, maar dan, wat hebben we?
Simon weet meer,
220 landen in de wereld. Dus dat betekent eigenlijk dat zij de machtigste familie ter wereld zijn. Je kan daar echt fantastische avondvullende documentaires op YouTube over vinden.
Het beeld van de afgelopen dagen, weken was toch, ja, god, ze hebben geld zat daar. En als ze het zelf niet hebben, dan zijn er nog wel wat bevriende families die de Rothschilds uit de brand willen helpen. Wat doen die überhaupt op de beurs? Eigenlijk de vraag die ze zichzelf ook steeds harder op gingen stellen. Wat deden ze daar dan eigenlijk, Simon?
Nou ja, kijk, de beurs is natuurlijk soms wel een makkelijke manier om extra geld op te halen om je bedrijf snel te kunnen laten groeien. En wat ze nu gaan doen is met opgespaard familiekapitaal van henzelf en van andere bevriende families het van de beurs halen. Dat is prima. Daar kunnen ze waarschijnlijk heel lang mee vooruit. Maar ze zijn ooit natuurlijk naar de beurs gekomen omdat ze meer kapitaal nodig hadden dan ze zelf door winst konden genereren.
Maar het is er nooit helemaal uitgekomen, toch? Als je kijkt naar wat nu de motivatie is om de beurs te verlaten, dan is dat een magere waardering, veel regelgeving. De angst volgens mij ook dat er een activistische aandeelhouder zou zijn die zou zeggen, nou, 10-20%, dat heb ik zo bij elkaar, dus ik doe het.
Ja, nou ja, dat zijn allemaal factoren die meespelen, dat klopt. De waardering is natuurlijk relatief laag en de regelgeving is enorm toegenomen de laatste jaren. En ik Ik kan me daar best wel bij voorstellen. Dat ze zeggen, nou, als we. Het is niet dat je als je van de beurs af bent, dat je niet meer aan de rails hoeft te voldoen. Maar het maakt het wel iets makkelijker. En ja, die kosten van die beursnotering vallen ook weg.
Wat merk je nou, Simon, als aandeelhouder van een bedrijf dat eigenlijk van de beurs af wil? En de aandeelhouder is daar misschien zelf nog niet aan toe. Ik begrijp dat jij een paar keer aan de lijf hebt ervaren, ja, dat je dan toch wordt weggepest.
Nou, dat kan inderdaad. Hè. Dat kan voorkomen dat groot aandeelhouders, de een doet het netter dan de ander, de minder aardse aandeelhouders eruit willen. In dit geval wordt er een nieuwe hoge koers geboden die nog nooit neergezet is. Dus er zal niemand met verliezen aandelen hoeven verkopen. Het gebeurt allemaal vrij netjes. Maar ik heb inderdaad wel meegemaakt dat je in een of ander Noors bedrijf zat, waar vanaf het moment dat de grote aandeelhouder een bod deed, niemand meer de telefoon opnam. Alle persberichten in het Noors naar buiten kwamen. En niemand meer Engels sprak. En je eigenlijk maar een soort geen andere optie resteerde dan je aandelen op de beurs verkopen voor een veel te lage prijs.
Niet zo netjes. Nog even terug naar die Rothschilds, Marco. Hadden die wat op de beurs te zoeken? Ja, het is makkelijk om kapitaal op te halen. Maar Alexander de Rothschild gaf eerder toe, ja, als je kijkt naar ons DNA, dan zijn wij ook veel meer een privaat bedrijf.
Absoluut. Het heeft helemaal niets op de beurs te zoeken. En terugkomend op wat er net gezegd wordt, het wordt net zo als alle andere small cap bankjes in de rest van Europa behandeld en gewaardeerd. En Als je naar de balans kijkt nu, Simon zegt terecht, er wordt een hogere koers betaald dan er ooit betaald is. Maar het is vooral een adviesbedrijf. 2/3 van de inkomsten komen uit advies. Ik denk aan heel veel centrale banken, zoals we net besproken hebben. Ze bieden 3,7 miljard. Er staat 1,2 miljard te veel kapitaal op de balans. Hè? Dus de risk-weighted assets versus het kapitaal wat ze volgens de regulator nodig hebben. Dus ze bieden 3,6. Die eerste 1,2 die kan je er eigenlijk al van afhalen. Ze hebben al 50 miljard, dus er blijft nog maar 1,8 aan bod over. Dus zoveel geld hoeven ze er eigenlijk helemaal niet uit te gooien om deze transactie te doen. En als je dan 7, 8 keer de winst betaalt na die 1,2 miljard onttrekking, het omgekeerde van 7, 8 keer winst is 12-14% rendement. Ja. Dan is dat een makkelijke transactie.
Die bevriende familie zou er niet instappen als het geen hele goede deal was.
Precies, dus ze maken eigenlijk een rendement op een investering van 14-15%. En ze zeggen dat ze 10 keer betalen. Klopt niet helemaal.
Marco Groot van Eat Deze Week, dank voor jouw bijdrage aan dit panel. Simon van Veen van Sustainable Dividend Value Fund, ook dank voor jouw komst. Tot snel weer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen, hoe staat het er eigenlijk voor met de Europese sancties richting Rusland? En zijn die effectief?
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.